Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben jij nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl/geheim en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een NRC-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering.
Jean Mentens vroeg bevelhebber Boutersen een reactie op de schietpartij van donderdag een week geleden in Rijswijk, waarbij 3 leden van een muziekband die oefenden in een ruimte naast het kantoor van de Bevrijdingsraad werden doodgeschoten.
Ik vind het heel erg jammer dat dit heeft plaatsgevonden in Nederland. En ik hoop dat dergelijke zaken zich niet meer zullen herhalen natuurlijk. Ik weet niet wat de oorzaak van is. Wat ik kan vermoeden is waarvoor ik Nederland steeds gewaarschuwd heb, dat zij alles in het werk moet stellen om op haar grondgebied geen personen en organisatie de gelegenheid te geven om zich te richten tegen welke bevriende natie dan ook.
Op 15 maart 1985 is Daisy Boutersen te horen in een uitzending van radioprogramma Zorg en Hoop, waarin hij gevraagd wordt in te gaan op de aanslag in Rijswijk. In het fragment zegt Boutersen dat hij niet weet wat de achtergrond is van de aanslag, maar dat hij Nederland al gewaarschuwd had.
Ik weet wel dat bepaalde mensen in Nederland die tegen het regime hier zijn, door de autoriteiten daar op allerlei wijze beschermd worden en geaccommodeerd worden. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ik heb wat hij nou zegt, heb ik ook van de pers, maar ik heb er geen uitgesproken mening over. Ik vind alleen van Nederland moet begrijpen dat wanneer zij op haar grondgebied het soort dingen toestaan, dat je altijd zaken krijgt die gaan escaleren.
Als je als Nederland toestaat dat mensen zich kunnen richten tegen buitenlandse regimes, zegt Boutersen, dan kun je verwachten dat er iets gaat escaleren.
We hebben het betreurd. Ik zou niet weten wat er gebeurd is. Het feit dat in het gebouw van de Bevrijdingsraad gebeurd is, mogen we aannemen dat er mensen zijn die tegen de Bevrijdingsraad waren of zo. Maar ik heb er zelf geen uitgesproken mening over.
U heeft geen contact met die mensen op geen andere manier?
Ik heb geen contact met mensen waarvan we aannemen dat ze dergelijke activiteit zouden kunnen ontplooien. De mensen waarmee ik contact heb, waarvan Nederland weet, waarvan wij het weten hier in Suriname, die waren, dacht ik, tijdens dit voorval, waren ze in Suriname. Dus verder zou ik geen commentaar op willen leveren.
Dit is Het Geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 8. Breng ons naar Fort Zeelandia. Boutersen zegt dus niets van de moord op de bandleden te weten. Maar hij zegt ook, de mensen die dergelijke activiteiten zouden ontplooien, zijn hier. Waarom zegt hij dit? Wat bedoelt hij er precies mee? En wie? Ik denk meteen aan wat ik in de politiedocumenten las. Dat alle voor de hand liggende aanslagplegers voor een alibi moesten zorgen en naar Suriname moesten gaan. Bedoelt Boutersen dat? Of wilde hiermee zeggen, de daders vind je in Suriname?
We lopen.
Oké. Wat ik dus wil zeggen is dat daar 1000 vogels zitten.
Oh.
Kippetjes ook, denk ik.
Nee, lijkt meer duiven.
Ja, dat is zo. Nee, ik ga straks even kijken.
Mirjam en ik zijn in Paramaribo, waar we zijn uitgenodigd op het partijkantoor van Percaya Luhur, de partij van Paul Somaharjo. Somaharjo is de laatste nog levende van de oude leiders die een rol speelden bij de onafhankelijkheid. Sindsdien is hij nooit uit de politiek weg geweest. Hij zit zelf niet meer in het parlement, maar zijn zoon is minister in de regering Santokki.
Even kijken. Jongerenraad.
Vrouwenraad.
Wat leuk hier. Secretariaat.
Voorzitter.
Daar zitten mensen.
Maar daar staat zijn naam op.
Oh ja.
De reden dat ik Somaharjo wil spreken is omdat hij vanaf het begin betrokken was bij de Bevrijdingsraad voor Suriname. Getuigen die zeggen dat de bevrijdingsraad een doelwit was van de aanslag in Rijswijk, noemen Paul Somaharjo als belangrijkste reden. Hij stelde zich hard op tegen het regime van Bouterse en dreigde ook met geweldsacties.
Kijk.
Goedemiddag.
Goeiedag.
Ja.
Somaharjo is inmiddels 78 en erg hardhorend. Het duurt daarom even voordat hij weet waarvoor ik kom.
Goed. Waar gaan we het over hebben?
Ja, nou, allereerst fijn dat we langs mogen komen. Wij zijn voor NRC, de krant, zijn we een podcast aan het maken, een audiodocumentaire.
Geleden.
Oh, sorry. Ja, ik zal wat harder praten.
Ja.
We zijn een audiodocumentaire aan het maken voor NRC, de krant. Ja. Die gaat over de zaak in Rijswijk. De aanslag eigenlijk op het kantoor van de Bevrijdingsraad. Mm-hmm. Waarbij een bandje dat toen aan het oefenen was, is toen neergeschoten.
Oké, dus het gaat om de partij, bedoel je dat? Ja, en hoe verder met de partij? Dat bedoel je dat?
Het gaat eigenlijk over de Bevrijdingsraad waar u in zat. De Bevrijdingsraad.
De Bevrijdingsraad?
Ja.
Maar dan lukt het me om hem duidelijk te maken dat ik wil weten hoe hij over de aanslag denkt. Wie zat er volgens hem achter?
En hoe denkt u dat zo'n aanslag dan voorbereid is? Wie zaten daar dan achter?
Nou, ik heb geen idee voor.
Nee?
Ja, ik heb geen idee. Het kan, waar ze oefenen bij Rijsdijk is naast de Raad van de Bevrijding van Suriname. Er is aanslag gepleegd. Men dacht dat wij het waren. Want kijk, die huurlingen die boten gestuurd hebben, kennen ons niet. Dus die moeilijkers lijken op ons.
Somaharjo zegt niet te weten wie er achter de aanslag zit, maar denkt wel dat die voor hem bedoeld was. Dat heeft te maken, zegt hij, met de Indische achtergrond van een paar van de bandleden, die hij daarom Molukkers noemt. Hij is zelf een Javaanse Surinamer en denkt dat de schutters de bandleden vanwege hun Indische uiterlijk voor hem aanzagen.
Dus wij vergaderen telkens en dat was toevallig een nationale feestdag van Suriname. En die jongens gingen naast ons oefenen. Het is een gebouw waarbij iedereen kan huren. En de Molukkers, de jongens die op ons leken, hadden dat een pand gehuurd.
Omdat hij niets over de verdere toedracht van de aanslag zegt te weten, leg ik hem voor wat ik in de politiedocumenten heb gelezen. Dat de Surinaamse ambassade, waarvan het personeel bestond uit Bouterse aanhangers, erbij betrokken zou zijn.
Maar zou de Surinaamse ambassade in Nederland...
Ja, die hadden wij ook bezet. Ja, de Surinaamse ambassade.
En dan gaan de ogen van Somaharjo glinsteren. Ook de Bevrijdingsraad had verhalen over de ambassade gehoord. En om te weten te komen waar de ambassade mee bezig was, had Somaharjo die in 1984 met een paar anderen bezet.
Oké, dan hadden we een plan. We gaan dan de ambassade bezetten. Ja, om meer gegevens, meer materialen. Maar wat die materialen betreft, dat laten wij. Want we hebben nog niet afgesproken hoe we dat naar buiten gaan brengen. Kijk, want die jongens zijn er nog. Die mensen zijn er, want ik wil niet voorbarig zijn dat ik dan, als wij stukken hebben van het Surinaamse ambassade, dat we naar buiten brengen.
Somaharjo lijkt er trots op. Met ongeveer 50 mensen bezetten ze de ambassade. Op alle kantoren werden bureaulades opengetrokken op zoek naar informatie. Of materialen, zoals Somaharjo het noemt.
En kunt u daar nu iets over zeggen?
Ik wil het wel, maar ik ben gehouden aan de collectieve plicht.
Maar dan is Somaharjo ineens terughoudend. Hij zegt dat hij gehouden is aan een collectieve plicht, waardoor hij me niet kan vertellen wat hij precies heeft aangetroffen op de ambassade. Ik probeer er toch op door te gaan.
Want er zijn verhalen dat de Surinaamse ambassade betrokken is geweest bij die aanslag in Rijswijk. Kent u die verhalen?
Ja, ik heb gehoord, er zijn verhalen. Dus dat de Surinaamse ambassade dodenlijsten hebben. Ja, wie op de dodenlijst komt. Maar nogmaals, ik herhaal, ik wil niet te ver ingaan. Want het is niet, ik mis die bevoegdheid, om het zo te stellen.
Ik mis de bevoegdheid om er verder op in te gaan, zegt Somaharjo. Ik vraag me af of dit strategisch is. Want Somaharjo is nog steeds politiek actief. En ook de toenmalige ambassadeur Henk Herrenberg speelt nog steeds een belangrijke politieke rol in Suriname. Dus besluit ik na het gesprek met Somaharjo meteen te bellen met bevrijdingsraadlid Romeo Hoost, die ook bij die bezetting aanwezig was. Misschien kan hij wel vertellen wat er op de ambassade gevonden werd.
Ik weet wel dat de documenten gevonden werden, maar ik heb ze niet ingezien. Dat wilde ik niet, want ik wilde niet dat ik bij het verhoor gedaan zou worden. Het enige wat ik weet, dat ze steeds in elk lade ze gingen, kwam ze terug mee met een foto. Kijk, jij bent ook overal. Overal in alle laden van de ambassade waren foto's van mij.
Van jou, ja? Is dat zo?
Ja, op verschillende activiteiten, ja. De ambassadepersoneel scheen me behoorlijk te volgen.
Oh, oké. Okay. Dus dat is ook wel duidelijk geworden bij die bezetting dan eigenlijk?
Ja.
Ze hielden je echt in de gaten?
Ja, ik schrok er ook van, want ik maakte me nooit druk dat men zo ver ging. Maar dus toen die foto's naar buiten kwamen, schrok ik ervan.
Ja, snap ik. En weet je meer nog van wat er dan daar is aangetroffen?
Nou, veel dank. Behoorlijk veel dank. Whisky, champagne, cognac. Dat was meer een drankencafé dan een ambassade.
Tijdens de bezetting van de ambassade werden dus foto's gevonden van leden van de Bevrijdingsraad. Wat er verder in de lades lag aan informatie of materialen, weet Hoost niet. En welke anderen die dag nog bij de bezetting aanwezig waren, kom ik van beide mannen niet te weten. Maar wat moest de ambassade met die foto's?
De airco mag uit.
Wacht even, ik ga eerst het nummer opslaan.
Ik ga
het
verlengen ook weer dicht doen.
En dus is het tijd om te spreken met Henk Herrenberg, de ambassadeur en dus de hoogste baas op de ambassade destijds, wiens naam steeds weer voorbij komt in dit onderzoek. Hij is de belangrijkste reden dat ik hier in Paramaribo ben, omdat ik wil weten wat er speelde op de ambassade. En hoewel die een paar maanden voor de aanslag in Rijswijk werd vervangen, was hij volgens bijna iedereen die ik spreek de man die aan de touwtjes trok. Er zijn dan ook meerdere mensen die ons, voor we naar Suriname gingen, gewaarschuwd hebben. Herrenberg heeft nog steeds veel invloed. Hij zou iemand zijn voor wie je moest oppassen. Toch wil ik hem zelf spreken en hem de kans geven om te reageren.
Middag.
Goedemiddag, spreek ik met meneer Herrenberg?
Jawel.
Kijk, dat is goed. U spreekt met Anna Korterink. Ik ben journalist bij NRC, de Nederlandse krant. Stoor ik eigenlijk?
Nee hoor.
Nee? Oké, dan ga ik even
naar. Ik ben onder de massages. Dan doen we schouders om, dus het zit lekker.
Wat heerlijk.
Ga je gaan.
Wat ontspannen. Ja, ik...
Ja,
ik bel u omdat ik bezig ben een audiodocumentaire te maken voor de krant.
Mm-hmm.
En u bent natuurlijk ambassadeur geweest in Nederland een tijdje.
Klopt, ja.
En nu hoorde ik dat het slim zou zijn om eens met u te praten, omdat u vast interessante dingen zou kunnen vertellen vanuit uw optiek. Mm-hmm. Ik vroeg mij af of u daarvoor open staat, of ik met u kan afspreken daarover.
Altijd. Ik sta altijd open voor jullie, voor de pers. I'm always available, zeg ik maar.
Zullen we anders morgen afspreken? Is dat,
nee, morgen ga ik hengelen. Heb ik een hengeldag.
Hengeldag, dat klinkt ook gezellig.
Hengelen. Vrijdag.
Vrijdag is prima, ja. Dat kan. En okay. Wat is een handig tijdstip voor u?
2 uur.
2 uur, oké.
In het park.
Ja.
Tot vrijdag.
Tot vrijdag. En fijne dag vandaag verder.
Hai, hetzelfde.
Dank u wel.
Okay. Doei, dag. Doei, doei, doei.
Daar gaan we dan. Goedemiddag. Hallo. Moeten wij even ontsmetten?
Ja.
Ja.
Wat ga je in de keuken of
zo? We hebben een afspraak hier in de tuin met meneer Herrenberg.
Oh, oké.
Ja. Is dat, kunnen we gewoon doorlopen dan?
Meneer Herrenberg is in de baan, hè?
Ja. Bedankt.
Henk Herrenberg heeft ons uitgenodigd voor een lunch in het park. Een sociëteit waar gepensioneerde politici, advocaten en journalisten naartoe komen.
Remy, meneer Herrenberg.
Ja, ik heb me voorgenomen om voorzichtig te opereren en niet meteen over beschuldigingen te beginnen.
Hallo, kijk eens. U zit al te wachten. Hallo. Gaan we een hand geven? Ik ben Anna Korterink.
En jij bent de cameraman.
De geluidsvrouw eigenlijk.
De geluidsvrouw.
Ja, het is zonder camera.
Jullie kunnen hier zitten.
Ja.
Dan zit ik hier, want dan nemen we de wind mee.
Heel goed.
Herrenberg wil nog geen microfoon opgespeld krijgen om te worden geïnterviewd. Hij wil eerst eten.
Ja.
We eten gribana-soep, gemaakt van groene bananen. Het is heerlijk, maar ik zit me druk te maken over het interview. Het is nu gezellig, maar wat gaat hij zeggen als ik over Rijswijk begin? Als we zijn uitgegeten, ga ik nog even naar het toilet.
Ja, ik ga nog even snel.
Maar Herrenberg houdt me tegen.
Nee, ik heb een voorstel.
Oh. U heeft een voorstel.
Wij zijn klaar.
Wat is het voorstel?
Hai. Breng me bon.
Het was heerlijk, ja. Het voelt goed.
Lekker gaan we onthouden.
Wij gaan naar de bar.
Naar de bar,
hè? Oké.
Prima.
Zullen we naar de bar?
Ja.
Eenmaal buiten kom ik niet te weten wat het voorstel is en zoek ik alsnog het toilet. Mirjam wacht met hem op mij en wil hem vast zijn microfoon opspelden voor het interview, maar dat wil hij niet. Als ik terugkom, vertelt hij wat het voorstel is.
Ik wil voorstellen om te gaan bij dat bronzen beeld van Doedel.
Hij wil ons meenemen naar een standbeeld van Louis Doedel. Een vakbondsleider die door de koloniale machthebbers was weggestopt in een psychiatrische inrichting vanwege zijn vakbondsactiviteiten. Herrenberg was degene die Doedel terugvond en is daar heel trots op.
Ik zit even te denken wat handig is.
Nee, het kan wel.
Ja?
Alleen we zijn nu niet met de auto.
Dan nemen we toch een taxi?
Nee, we
een
taxi.
Kan
Kan.
Als u dat wilt.
Of we doen, wat we ook kunnen doen, is we doen een deel hier.
Ja, of dat we eerst een deel hier daarna doen. Ja,
nee. Je moet een tropisch ding hebben.
Oké.
Nee.
Het is duidelijk. Meneer Herrenberg heeft de regie over dit gesprek. Ik begin te vermoeden dat hij weet dat we met een moeilijk verhaal zijn gekomen. En dat hij mij wil laten zien dat hij de controle heeft. Maar ik zie geen reden om het niet te doen. En dus stem ik in.
Kunnen we dan hier vragen of ze een taxi...
Ja, nee, ze gaan een taxi.
Oké.
Dat heeft u al geregeld.
Voorstel aangenomen.
Oh. Ja, hoor, ja, zeker.
Wow, daar wordt dat.
Hi. Van je seatbelt.
Hi. We gaan naar het Cifusgebouw.
Het vakbondsgebouw waar Herrenberg ons mee naartoe wilde nemen, blijkt wegens corona gesloten. En dus rijden we door naar het politieke centrum van Paramaribo.
Ja. Luister nou. Breng ons achter het kabinet van de president. Daar achterin bij dat water.
Daar zit de staatsraad, waar militaire machthebbers in de jaren 80 vergaderden. En Fort Zeelandia, de plek waar de decembermoorden hebben plaatsgevonden, ligt ernaast.
Hij voorstelde.
Voorstelde, ja, dat is ook goed.
We stappen uit bij een bankje tegenover de beide gebouwen. Het is bekend terrein voor Herrenberg.
Is all yours.
Dank u wel.
Goedendag.
Hey, I won't go.
Is goed, fijne middag. Zullen we anders daar?
Hier is ook goed, waar heb je dat stukje historie daar.
Ja, vind ik ook mooi.
En dan, na bijna 2 uur, kan het interview echt beginnen. We praten eerst nog even over de start van zijn politieke carrière in Suriname. Maar dan begin ik over zijn tijd als ambassadeur in Nederland.
Want u bent natuurlijk in 82 ambassadeur geworden in Nederland,
yes.
Hè?
Ja, yeah.
In de zomer van 82, als ik het goed heb, hè? En hoe was dat om in Nederland ambassadeur te zijn van een land dat eigenlijk op dat moment niet echt goede betrekkingen met Nederland had? Hoe was dat in die tijd?
Luister dan. Ik zal niet zeggen, ik ben een geboren diplomaat. Maar ik weet dat toen ik in Holland aankwam als ambassadeur, ik die zondag met bloemetjes ben geweest naar minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek. En het was geen makkelijke periode. Omdat die journalisten, jullie collega's, mij wilden plaatsen in een beklaagde bank. Na 82. Want ze vonden, ik kan niet aanblijven als ambassadeur. Als er 15 mensen zijn omgekomen.
Herrenberg was net een paar maanden ambassadeur van Suriname in Nederland toen de decembermoorden plaatsvonden. En Nederland had veel kritiek op hem. Als vertegenwoordiger van een regime dat ervan verdacht werd 15 onschuldige mensen te hebben vermoord, kon hij niet aanblijven, vond Nederland.
In hun interviews zeiden ze altijd, ja, maar dan bent u een moordenaarsregime en je hebt bloed aan uw handen. Je weet het niet, Hollandse journalisten. Hollandse journalisten zijn gemene donders, een paar van ze. Ik zeg, dit zouden jullie die ambassadeur van Frankrijk niet vragen, maar jullie komen aan mij vragen. Want die hebben altijd het gevoel van, die Surinamer, ik kan het niet. Ik ken dat koloniale gedoe van.
Ik voel me aangesproken. Niet alleen omdat ik een Nederlandse journalist ben, maar ook omdat ik nu pas vraag naar wat ik eigenlijk wil weten.
Wat ik vond, is dat die journalisten in Holland te veel rechter wilde spelen. Er is een persconferentie van mij op de ambassade in Den Haag, waar ik ze lik op stuk heb gegeven.
Ik wil graag een antwoord op de vraag, zijn die mensen vermoord of niet?
Dat standpunt wordt daarbij die VN-commissie.
Dat is niet een kwestie van standpunt, het is een feitelijke vraag. Zijn de mensen vermoord of niet? Zijn ze op de vlucht doodgeschoten of zijn ze onwillig doodgeschoten?
Ik was hier met u in Nederland.
Ja, maar u komt uit Paramaribo.
De officiële verklaring van de regering, daar heb ik niks aan toe te voegen. Ik heb er niets van af te nemen.
Mevrouw de Koning.
Mevrouw de Koning.
Ik wou u vragen, u moet hier denk ik toch een antwoord op geven. Mm-hmm. We zijn hier gekomen om u in alle oprechtheid vragen te stellen. Mm-hmm. En u hebt die wetenschap. En in onze ogen bent u natuurlijk met een... Staat u op die foto's met een moordenaar in de armen, hè?
Pardon.
Dat is ons gevoel.
Pardon. Pardon.
Ja, maar wat is uw...
Pardon. Ik sta niet met een moordenaar op de foto. Ik sta met het militaire gezag. Ik sta met de bevelhebber van het Nationale Leger, die mij een opdracht heeft gegeven om te informeren, om te kijken hoe er een nieuw kabinet kan komen. En dan kunt u mij niet hier komen zeggen dat ik op de foto sta met een moordenaar. Te meer waar u zegt dat u nu weet wat er is gebeurd allemaal.
Wat ik steeds heb geprobeerd, die journalisten en die mensen uit te leggen. Van ook al is dit gebeurd, wat ik niet goed praat, 82. We moeten doorgaan. Hoe ga ik mijn post verlaten dan? En ik heb ze gezegd, hier is Surinaams grondgebied. Als jullie niet gedragen, ga ik jullie wegjagen.
Omdat ik niet weet waarom Herrenberg over deze persconferentie begint, probeer ik het gesprek terug te sturen naar de ambassade.
En maar hoe zagen uw dagen er, misschien voor december 82 hoor, maar hoe zagen uw dagen eruit als ambassadeur in Nederland? Wat deed u dan?
Je hebt gewoon je werk.
Maar ik weet niet zo goed hoe de werkdag van een ambassade.
Dus je moet naar de ambassade en die relatie proberen goed te houden. Je gaat naar recepties, je heb een relatie met andere ambassades. Ja, gewoon ambassadewerk.
En hoe groot was de ambassade in...
Den Haag?
Ja. Als in hoeveel mensen werkten daar?
Ik denk... 10, 12 of zo. Ja, het was een kleine.
Hij laat er alleen weinig over los.
Nou, er is daarna zoveel gebeurd met het Amsterdams Verzet en Sena-Sen en noem maar op.
En begint uit zichzelf over de spanningen tussen de ambassade en het verzet.
Bevrijdingsraad,
ja,
bedoelt u, ja.
We waren tegen ons natuurlijk. En ze hebben een keer die ambassade bezet.
En de bezetting van de ambassade.
Was u toen zelf op de ambassade?
Nee.
Of hoe ging dat?
Nee, wij waren al.
Even snel als dat hij erover begint, praat hij er ook weer overheen. Hij vertelt over de dreiging die hij persoonlijk zegt te hebben gevoeld.
Dus die bedreigde u?
Ja, die bedreigde. Maar ik had constante bewaking. Wat ik later heb begrepen, dat één man lag in de tuin van mijn residentie. Om me van kant te maken.
Oh.
Maar het is toen niet gelukt. Maar hij heeft later zelf verteld dat hij in de tuin lag. Ja.
En
u? Ja. Maar ik ben nooit bang geweest. Als ik vanuit mijn residentie ging, stapte ik in een auto van de veiligheidsdienst. En die reden we naar de ambassade. Wat dat betreft is Nederland wel goed hoor.
Ja. Want was de Nederlandse overheid, was die daar dan ook op een bepaalde manier bij betrokken? Wist die van de spanningen? En...
Natuurlijk wisten ze, maar vanwege inlichting. Maar die bescherm je echt wel.
Oké, werd dus wel echt door de overheid beschermd?
Ja, goede bescherming. Okay. Ik zat in auto's met, hoe heet die dingen? Veiligheidsdeuren en noem maar op.
Gepantserde auto's, ja.
Nee, maar dat was wel goed. Dat zijn zo de dingen die ik heb gedaan.
Ja, weet je.
In mijn leven.
Herrenberg wil het gesprek afronden. Maar het is nu echt tijd om over Rijswijk te beginnen.
Er is, toen was u volgens mij al in Suriname, maar er is ooit een aanslag gepleegd, toch, op die bevrijdingsraad?
Ja.
Wat was daarvan bekend hier, zeg maar?
Nee. Maar niet dat ik het weet, want ik was in Holland.
Nee, ik bedoel, dat was in Nederland, is die in Rijswijk.
Ja, in Rijswijk.
Maar was u toen hier of was u in Nederland?
Ik weet het
niet. Ik dacht dat u toen alweer...
ik was weer in Suriname.
Want ik had gelezen dat uw naam daarbij ook genoemd werd. Zo van, nou ja, dat was misschien vanuit de ambassade opgezet, omdat die mensen zo tegen
het regime waren. Nee. Wij hebben nooit acties ondernomen tegen het regime. Zij vochten tegen ons, maar wij... Hebben we dat nooit gedaan.
Nee.
Ja. Aisha Nassen. Die werd toen president hier. En verschil van mening. Vluchtte hij. Jero.
Ja.
Now you talking sense, zegt Herrenberg. Als ik over de aanslag op het bandje in Rijswijk begin. Wat betekent die opmerking? Ik heb de indruk dat hij ongemakkelijk wordt. Het gesprek voelt beladen en ik weeg ieder woord. Ik wil niet dat het interview eindigt. Maar Herrenberg lijkt zich te herpakken en begint aan een anekdote over parooljournalist Paul Grijpma, die hem in 1983 met drugshandel in verband bracht.
Op een gegeven ogenblik, ik ben ambassadeur in Den Haag. En ik denk 3 januari. Lees ik in het Parool. Ambassadeur Herrenberg betrokken in een cocaïnedeal met Colombia van 50 miljoen. Journalist Paul Grijpma. Ik zei toen aan mijn advocaat, nee, dit ga ik niet pikken. Ik ga naar de rechter stappen. Er komt een proces en... Ik verlies dat proces. Ik zeg, ja, ik bedoel, grapjes zijn grapjes. En dan ga je hoger beroep. En weet je wat de rechter oordeelt? Paul Grijpma is niet fout, omdat hij kon vermoeden dat de bron die hem dit allemaal heeft verteld, een betrouwbare bron is. Maar die bron was de mannen van het verzet.
Al echt?
Ja, tuurlijk. Ik vind dat smaad en laster.
Ik weet niet hoe ik deze anekdote moet interpreteren. Ik begin over Rijswijk en Herrenberg zegt me dat hij eens een proces heeft aangespannen wegens smaad. Wat zegt dit? Dat hij het zat is dat Nederlandse journalisten hem van dingen komen beschuldigen? Of dat ik goed moet begrijpen dat hij maatregelen zal ondernemen als ik doorzet?
Ja, ik bedoel... Kijk, men zegt hoge bomen vangen veel wind.
Ja,
je weet dat als je in de politiek gaat, zeker in Suriname, je dit soort dingen kan verwachten. Maar er is een grens, grapjes zijn grapjes. Dus ik ga kijken.
Later leer ik wie de daadwerkelijke bron van Grijpma was. En dat was niet iemand van het verzet. Hoe dan ook, Herrenberg verzekert me dat hij niets met de aanslag in Rijswijk te maken heeft.
Nog meer vragen, schatje?
Precies op dat moment stopt er een grote geblindeerde auto op de weg tussen ons bankje en de staatsraad. Een man met een gesteven wit overhemd boven een nette zwarte pantalon stapt uit. Op zijn hoofd een zonnebril en op zijn linkerborst prijkt een kleine Surinaamse vlag.
Hé, Fuego.
Ja, dit is mijn echte oom. Huh?
Hoe gaat het?
Hij komt Herrenberg groeten. De mannen geven elkaar een handklop.
Hij is veiligheidsman van president Boutersen.
Oh, is dat zo? Wow. Kijk.
Hij ging hallo. Overal.
Op, toch?
Dan wijst de man op de microfoon op mijn kraag. Je neemt niet op, toch?
Ja. Hij ging hallo. Overal.
Je neemt niet op, toch?
Ja, het loopt wel. We zijn aan het interviewen.
Geen probleem.
Kunt u
mee
worden
letten?
Nee.
Alleen moet ik weten wat.
Het is niet live, dus het is...
Maar wij zijn transparant.
Mm-hmm.
En we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Als de beveiligingsman weg is, wil Herrenberg het gesprek nogmaals afronden.
Heb je nog wat, Guru?
Ik heb nog wel een vraag. Hoe kijkt u dan naar zo'n beschuldiging? Dat de ambassade betrokken zou zijn bij zo'n zaak in Rijswijk?
Ik weet het niet. Maar dat gaat me altijd zeggen toch. Want die ambassade is Boutersen. Ja toch? Ik was toch met Boutersen? Ik werd nog ook beschuldigd van 8 december. Nee, dus iedereen die bij Boutersen was toen, is 8 december moorden toch? Ja, hier en op.
Dat wordt gewoon op één lijn.
Ja toch, ja. Dus dat ga je altijd hebben. En Herrenberg is Boutersen.
Oké, bedankt
voor de reis.
En bedankt.
Dankjewel.
Ja. Alles. Oké, even recap. Ik vond het goed dat je... Ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer terug te leiden daarheen. Of ik durfde niet. Ik vond geen manier.
Nee. Ik dacht dat mijn enige kans is wachten tot het allerlaatst.
Ja.
En toen dacht ik, ik wilde zo graag nog 3 vragen stellen. Maar ik dacht, als ik dat nu doe, dan hebben we geen gezellig gesprek meer. Ja, ik weet het ook niet.
We hebben alles gevraagd. Nou ja, niet alles.
Hij heeft gewoon niet echt chill geantwoord.
Nee.
Maar prima.
Ja.
We gaan rechts.
Mirjam en ik balen een beetje als we weglopen bij Herrenberg. En omdat we het gevoel hebben dat we nog niet alles hebben gevraagd, besluiten we hem na afloop van het gesprek nog eens te bellen. Ik vraag hem naar ambassadefunctionaris Marciano, over wie in de politiedocumenten staat dat hij dodenlijsten zou hebben opgemaakt.
Die vraag had een paar keer gesteld en ik heb u al gezegd, geen idee, ik weet er niks van.
U kende hem wel of ook niet?
De ambassade.
Maar dat zegt u ook niks in relatie tot die aanslag, dat is wat u zegt?
Helemaal niks.
Nee.
Luister nou, wat je me ook zei, er waren spanningen tussen de verschillende groepen daar.
Ja.
Maar ik hield me niet bezig met spanningen tussen de Surinaamse groepen. Ik hield me bezig met het Amsterdams verzet tegen de regering.
En wat weet u over Henk Amstelveen?
Henk Amstelveen?
Ja.
Henk Amstelveen. Maar die is toch die man die de... PDSS'ers begeleid hier in Suriname.
Ja, klopt.
Ja.
Kwam hij wel eens op de ambassade?
Nee hoor. Maar luister schatje, dit lijkt op een kruisverhoor. Ben ik in de rechtszaal of zo?
Nee. Wat ik probeer dat even te bevestigen. Dat is eigenlijk waarom ik het u vraag.
Nee, ik weet het niet meer.
Oké.
Nog meer vragen?
Hoeveel vragen ik Herrenberg ook stel, hij laat niet veel meer los over zijn tijd als ambassadeur. En over de zaak in Rijswijk wilde hij al helemaal niets vertellen. En de verdachte van de politie, Henk Amstelveen, zegt hij wel te kennen, maar er verder niet veel over te weten. Ik zou die man daarom graag zelf spreken. Ik weet dat hij een stichting runt voor dak- en thuislozen in Paramaribo, maar ik kon die stichting tot nu toe moeilijk vinden. Maar na een paar dagen heb ik mazzel. Via Facebook vind ik een adres en er is iemand die me een mogelijk telefoonnummer van Amstelveen geeft.
Gaan we naar de ingang polyklinieken? Of de hoofdingang? Nou ja, vragen we wel.
Receptie, daar moeten we eigenlijk gewoon even vragen.
Omdat we Amstelveen liever in persoon spreken dan over de telefoon, besluiten we de stichting maar gewoon te bezoeken. Wie weet is die hier gewoon aan het werk.
Daar zit iemand achter een balie. Misschien kunnen we die vrouw vragen. De sociaal-psychiatrische dienst. Hallo. Ja. wij zijn eigenlijk op zoek naar, of we hebben gehoord dat Stichting Rika hier op dit adres ook zit. En we zijn op zoek naar de Henk Amstelveen. Ik weet niet of jullie die kent.
Hij werkt niet meer hier.
Oh, nee? Oh.
Hij heeft wat dingen. Hij heeft wel andere dingen nu aan andere plaatsen.
En weet u waar die waar dan
zit? Dat is Amstelveen weer dingen. Maar niet deze dingen. Dat is ook allemaal wenen, hè?
Is
dat
dingen?
Satillon. Satillon. Is dat een locatie of een adres?
Dat is Satillon de Bakker.
Satillon is helemaal Domburg.
Domburg kant.
Domburg. Ah, oh, ja. Oké, okay, dat is ver. Oké, okay, daar zit nu.
Amstelveen.
Ah, oké.
Ik ga Ivo bellen. Ja, vraag of ik zo'n nummer mag afgeven. Dan geef ik jullie een nummer. Ja? Dus je kunt even je wachten.
Oh ja.
Oké. Okay. Terwijl Mirjam en ik wachten tot de vrouw terugkomt, zoek ik op waar Domburg is. Aan de overkant van het water, zie ik. En volgens Google Maps gaat het een paar uur duren voor we daar kunnen zijn.
En? Ik heb met hem gesproken.
Ja.
Ik zei van, waarom is het zo druk?
Hij heeft heel druk. Oh, ja. Oké. Okay. Bedankt voor het navragen. Oké. Okay. Succes. Dag. Dank je wel.
Mirjam en ik overleggen wat te doen. Naar Domburg rijden in de hoop dat hij toch tijd heeft? Of alsnog proberen te bellen?
Hallo?
Hallo, u spreekt met Anna Kortrink. Is dit meneer Amstelveen?
Ja, Anna.
Ja, hallo. Ik sta nu bij het psychiatrisch centrum, omdat ik u graag wilde spreken. Maar ik begrijp dat u aan de andere kant van het water zit, in Domburg.
Ik ben nu in de stad.
Oh, u bent in de stad. Zouden we dan misschien in de stad even kunnen afspreken, dat ik u wat vragen kan stellen?
Ja, hoe laat?
Over een half uurtje?
Over een half uurtje? Oké.
Okay. Is goed, tot straks.
Hey. Hey.
Bedankt, dag.
Hey.
Oh, ik zit te trillen.
Oh, goed gedaan, Anna.
Volgende week in het geheim van Rijswijk.
In de politiedossier staat ook dat ze bij hem wapens hebben gevonden.
Dat is niet waar.
Dat is toch gek?
Dat is niet waar.
Ja,
daar weet ik niks van, maar dat zou ik zeker geweten hebben. Ja. Ook zeker nog kunnen herinneren. Nee. Nee.
Dit is het geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en de muziek door Rufus van Baardwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Ruben Pest. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. Daar vind je trouwens ook de Vandaag Zomerserie die Nina Jurna maakte over vakbondsleider Louis Doedel. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbij komen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.